Broeders en zusters, we gaan naar Johannes 13. Johannes 13. En daar lezen wij vanaf vers 1. Dat is de paasmaaltijd en de voetwassing. Johannes 13. En daar lezen wij het volgende. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen, die in de wereld waren, en die hij lief gehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd. Legde zijn klederen af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, u bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen, ziet u in wat ik aan u heb gedaan? U noemt mij meester en heren, en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen, ik weet wie ik uitverkoren heb. Maar de schrift moet vervuld worden, wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu al zeg ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij heeft gezonden. Tot zover. Lieve broeders, zusters, vrienden, het is bijzonder, en ik hoorde dat vanmorgen van een broeder die bij ons in de gemeente sprak, dat het Johannesevangelie, wat uit 21 hoofdstukken bestaat, dat daarin zo'n beetje de eerste 11 hoofdstukken gaan over de 3 jaar dat de Heere Jezus Christus op aarde heeft rondgelopen. En vanaf hoofdstuk 12, hoofdstuk 13, is het zo'n beetje de laatste week die beschreven wordt, die de Heere Jezus Christus hier op aarde heeft geleefd en datgene wat er gebeurd is na zijn opstanding. Maar het zijn wel heel belangrijke lessen die wij bijvoorbeeld hier in Johannes 13 te zien en te horen krijgen. Het is een les die we te horen krijgen in de opperzaal. Daar waar de discipelen op aanraden en op aangeven van de Heer Jezus Christus een teken moesten volgen, een man met een kruik op het hoofd, en aan hem moesten vragen: waar zal de Heer Jezus, waar zal de Heer het Pascha vieren? En daar in die zaal, in die bovenzaal, zijn ze op het moment. Het is voor het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En het is goed om dat te zeggen en duidelijk te hebben, omdat de Heer Jezus in dit stuk daar ook naar verwijst. Omdat in dit stuk nog niet alles wordt begrepen wat er staat en wat er gebeurt. En daarom is het goed om te weten nogmaals dat het gebeurt voor het lijden en sterven van de Heer Jezus, als de Heer Jezus met zijn discipelen in de bovenzaal aan tafel gaat en het Pascha met hen gaat vieren. En daarbij komt dat de voetwassing in die tijd in principe een dagelijks ritueel was. Voordat je aan tafel ging, werden je voeten gewassen, omdat je daar op de sandalen liep en de voeten werden vies van het stof. En omdat de mensen daar aan tafel lagen, was het ook voor jezelf prettig als op het moment dat je ging eten de voeten gewassen werden. En niet alleen voor jezelf was het prettig, maar het was ook voor de ander prettig die dicht bij je voeten lag. En wanneer dat niet gebeurde, ja, dan was er een beetje een niet zo'n hele fijne situatie ontstaan. En ook is het goed om te zeggen dat juist de voetwassing, dat juist het wassen van de handen en voeten, ook gold voor de priesters in het Oude Testament. Misschien weet u dat wel, dat Aaron op het moment als hij priester gewijd wordt tot priester, dan moest hij helemaal gewassen worden. Maar elke keer als hij dienst deed in het huis van de Heere, Aaron met zijn zonen en de priesters en de levieten, moesten ze hun handen en hun voeten reinigen. En het zijn allemaal dingen die we vanavond met elkaar eens gaan bespreken. Die we vanavond wat nader gaan bekijken. En naast het feit dat we gezien hebben dat je er hinder van kunt ondervinden, of dat anderen er hinder van kan ondervinden als je voeten niet gewassen zijn. En ook dat het een dagelijks ritueel is, wat heel gewoon en heel normaal was in die tijd, is het ook een teken van gastvrijheid als degene die de uitnodiging laat uitgaan ook iemand bij de deur hebt die de voeten van de gasten waste. En waarom? Omdat dan de gasten ook zoiets hadden van dat ze welkom waren. Nou, dat over de voetwassing. Dan hebben we de tijd en de plaats, de voetwassing, en dan de hoofdpersonen die we hier in dit gedeelte voorbij zien komen. De hoofdpersonen in dit gedeelte zijn heel globaal drie personen: Jezus, Judas en Petrus. Jezus, Judas en Petrus. En dan voornamelijk de boodschap die Jezus en Petrus met elkaar delen zal vanavond de kern zijn van de boodschap. En wat is dan die centrale boodschap die we vanavond met elkaar willen gaan bekijken? Dat is: leven in de liefde en de nederigheid van Christus en elkaars voeten wassen. En dat is niet alleen voor de discipelen, maar dat is de boodschap die we vanavond met elkaar gaan ontdekken en waarvan ik hoop en bid dat het ook echt iets is wat we meenemen naar huis en wat we ook in de praktijk van ons leven gaan uitvoeren. Leven in liefde en nederigheid, zoals Christus hier laat zien, en elkaar de voeten wassen. Nou, dat is een beetje de inleiding. Dan weet u een beetje ook waar deze geschiedenis staat, en de personen, en datgene wat hier veelvuldig naar voren komt, namelijk de voetwassing, maar ook de centrale boodschap. Nou, dan gaan we naar de kern van dit stuk, en dan pakken we bepaalde teksten uit dit gedeelte, en die gaan we met elkaar delen. En dan komen we gelijk bij het eerste vers. En daar staat dan: en voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zal overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij had lief gehad tot het einde. En wat mooi is in deze tekst, is het eerste al dat er staat: Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Jezus wist dat zijn uur gekomen was. En waarom wist hij het? Omdat hij ook de schriften kende. heel veel profetieën die in het Oude Testament staan, gaan ook over de tweede komst van de Heer Jezus Christus, over het duizendjarig vrederijk, dat hij als koning gaat heersen. Maar er staan ook profetieën die alles voorzeggen over datgene wat hij nu in dit gedeelte bijna gaat doen, namelijk het lijden en het sterven. En het is zo bijzonder mooi om telkens weer in allerlei evangeliën, zo zegt bijvoorbeeld Lucas, als ze aan tafel gaan ook, dat de Heer Jezus wist welk uur het was. Dat kunt u lezen in Lucas 22. En dat het uur gekomen was. En dat is zo bijzonder voor ons. Want dat staat er ook voornamelijk voor ons. Want God, die een tijdloze God is, die zo groot is, die eindeloos is, die geen begin kent en geen einde heeft, die heeft de tijd gemaakt voor ons mensen. En in die tijd laat hij een uur komen wat nu aanstaande is, waarin het kruis wordt opgericht. Waarin de verzoening gedaan wordt voor al onze zonden. Waarin wij, als wij op grond van het offer komen tot Gods genadetroon, altijd een vrije toegang zullen krijgen. God zelf heeft in zijn raadsbesluit, in zijn alwetendheid, in zijn grootheid, in zijn macht en in zijn majesteit de uren bepaald. En Jezus Christus wist dat zijn uur gekomen was. Het staat er zo heel treffend. En misschien gelijk de oproep vanavond aan ons: houden wij er rekening mee dat de God over wie we nu dit gelezen hebben en over wie Jezus zegt dat zijn uur gekomen was, dat die God ook in onze tijd de tijden bepaalt en de uren bepaalt. En het is heel goed om de Bijbel ook zo te lezen, dat we weten dat hoe wij nu leven in de tijd van de genade, dat niet eindeloos duurt. Maar dat ook daarin er een uur zal komen waarop God de genadetijd afsluit en weer verder gaat. Om te komen, en dat hebben we vaker met elkaar mogen delen, om te komen bij Openbaringen 21 vers 5. Zie, ik maak alle dingen nieuw, en dan vers 6. Het is volbracht. Gedaan. Daar is God naar aan het toewerken. En om daar te komen heeft hij voor ons de tijd gemaakt en heeft hij allerlei punten in de tijd gezet. En we doen er goed aan daar acht op te slaan, daarmee bezig te zijn. De Heer Jezus wist dat zijn uur gekomen was. En wat zien we dan? Dat hij degene lief had. Letterlijk staat er, hij heeft de zijnen die in de wereld waren lief gehad. En die liefde duurt tot het einde. Hij was met hen bezig. Hij was met de discipelen bezig. Om hen te vormen. Om hen te leren datgene wat er zou gaan komen. En het is zo mooi om te zien over en te spreken over die liefde van de Heer Jezus Christus. Door het hele evangelie zien wij bepaalde kenmerken van deze liefde. In de eerste plaats is het een bewarende liefde. Want hij heeft tegen Simon Petrus gezegd: Simon, de Satan heeft u begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. En in het Johannes-evangelie hoofdstuk 17 spreekt hij ook over datgene, over degene die door hem bewaard worden in deze wereld. En dat is de liefde van de Heer Jezus Christus. Het is een bewarende liefde. En het is ook zo dat die liefde van de Heer Jezus Christus ook onze dagelijkse bezigheid moet zijn. Als Paulus in de Romeinenbrief schrijft over het schuldig zijn aan elkaar, dan zegt hij: wees elkaar niets schuldig dan alleen liefde hebben. Dan alleen liefde hebben. En de liefde van de Heer Jezus Christus, lieve vrienden, is een gevende liefde. En die gevende liefde zien wij telkens weer als wij de Heer Jezus Christus bezig zien. En ook hier in dit gedeelte. Het is een gevende liefde. Hij stelt zichzelf niet op als als de Heer, als de belangrijkste, maar juist als de dienstknecht. En dan staat er op een gegeven moment, als die tekst geweest is, en dan staat er in vers 2 een tussentekst. En toen de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had om hem te verraden. Dan zien we naast Jezus die andere persoon, Judas. En Judas. En dan staat verderop, bij de ontmaskering van Judas, dat de Satan in Judas voer. En dat Judas dan verraad gaat plegen, zijn meester gaat verraden. En dat zien we vaker bij de Heer Jezus. Als de Heer Jezus ten tonele verschijnt, als de Heer Jezus gepredikt wordt, dan is het eigenlijk tweeledig, de boodschap. Of u bent voor hem, of u bent tegen hem. Of u wilt leven in het licht, of u leeft in de duisternis. En dat onderscheid zie je telkens weer opnieuw. Ja, vandaag de dag en ook in de tijd van de Heer Jezus zag je dat wel. Dat er een soort grijze massa was die dan maar niet koos. Maar lieve vrienden, laten we wel wezen. Als wij niet kiezen voor de Heer Jezus Christus, dan kiezen wij niet voor hem en zijn we tegen hem. En hier zien wij dat Judas Iscariot, de zoon van Simon, dat de Satan hem al in het hart had gegeven dat hij degene zou zijn die Jezus Christus verraden zou. Hij had zijn hart niet gegeven aan Jezus, de Christus, en hij vond ook later niet de uitweg naar de Heer Jezus, maar hij vond zijn uitweg in de dood. Hij verhing zichzelf, omdat hij de weg Jezus Christus niet ten volle kende. En ik hoop, lieve vrienden, dat dit niet iets is wat bij ons hoort vanavond. Dat wij werkelijk weten dat wij kinderen zijn van de Allerhoogste God. En dat God door zijn Heilige Geest en door zijn woord dat in ons leven heeft bevestigd. Dat is belangrijk om te beseffen, dat is belangrijk om te weten. We kunnen niet in een grijs gebied blijven. Of het is voor, of het is tegen Jezus, de Christus. En nadat Johannes dat heeft omschreven, wat er met Judas is gebeurd, dan richt hij onze ogen weer op de Heer Jezus. En dan staat er, Jezus stond op, van de maaltijd legde zijn klederen af, deed een linnendoek om en deed die om zijn middel. En daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek die om zijn middel had. Weet u, ik heb vaak gedacht van, wat zou ik nou gedaan hebben als ik 3 jaar lang met de Heer Jezus op had getrokken? Hè, net daarvoor in Johannes 11, en dat is er vlak voor, dat is maar een paar dagen daarvoor, een paar weken daarvoor, heeft de Heer Jezus Lazarus opgewekt uit de doden. En dan vraag ik me wel eens af, wat zou ik gedaan hebben? Als we daar zo komen in die bovenzaal, en we zien dat de gewoonte van de slaaf die daar bij de deur moest gaan staan om de voeten te wassen en niet zou zijn. En we lopen allemaal naar binnen. Maar niemand van ons krijgt het in zijn hart of in zijn denken of in zijn verstand om de voeten van de ander te gaan wassen. Want ja, en dat is wat er gebeurt. De discipelen hadden allerlei wonderen meegemaakt, allerlei tekenen meegemaakt. Die hadden doden zien opstaan. Lazarus lag al 4 dagen in het graf. En de Heer Jezus zei, kom uit. En Lazarus kwam eruit. En dan schijnbaar was het bij de discipelen zo, en we kunnen dat lezen in Lucas 22, vers 24, dat ze bezig zijn met het feit wie wordt nou de belangrijkste als Jezus straks koning wordt. Als Jezus straks koning wordt, wie is dan de belangrijkste? Wat voor posten nemen we in? En dat ze daarmee bezig zijn, zegt bijvoorbeeld Handelingen 1, als zij de vraag stellen op de Olijfberg aan de Heer Jezus, zult u nu koning worden over Israël? Ze hadden het verlangen dat de Heer Jezus Christus koning zou worden over Israël. En dat hij met harde hand de Romeinen het land uit zou bonjouren. Dat ze weer in vrijheid zouden leven. En daar waren ze mee bezig. Want meerdere keren worden in de evangelie ons verteld dat de discipelen bezig waren om te kijken wie nou de belangrijkste zou zijn. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom niemand ertoe komt om de voeten van de ander te gaan wassen. Want ja, er is er altijd wel één belangrijker dan de ander. En dan zien we Jezus. Dan zien we de Heere Jezus Christus die opstaat van de maaltijd, zich ontdoet van zijn kleed en dan een linnenkleed omdoet. En dan de voeten van zijn discipelen gaat wassen. De voeten van zijn discipelen gaat wassen. Dat is wat. Als ik daar aan tafel gelegen zou hebben, dan zou het schaamrood op mijn kaken komen te staan, zeg. De Heer Jezus gaat bezig. En dan komt hij bij Petrus. En dan zegt Petrus tegen hem de woorden die misschien ook wel in mijn hart, in uw hart zouden leven. Heere, wilt u mijn voeten wassen? Waarom leggen we er zoveel nadruk op? Omdat ik geloof en besef dat het vandaag de dag nog steeds zo moeilijk is om de voeten van de ander te wassen. Om de ander te dienen in de nederigheid en de liefde van de Heer Jezus Christus. Want de voetwassing hier bij Johannes 13 gaat zo ontzettend diep. De Heer Jezus die zegt tegen Petrus, op het moment dat Petrus tegen hem zegt, Heer, wilt u mij de voeten wassen? En dan zegt Jezus, wat ik doe weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Weet u nog wat we net gezegd hebben bij de inleiding? Dit gebeurt voor het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Voor de uitstorting van de Heilige Geest. En dit is het punt waar de Heer Jezus naar verwijst. Simon, Petrus, je snapt het nu nog niet. Je kan het ook niet begrijpen. Er moeten nog dingen gebeuren. Er moet nog iemand komen die jou dat gaat duidelijk maken. Maar dit is wel een les. En deze les zul je na de dingen begrijpen. En Petrus is behoorlijk stellig, Petrus, want hij zegt tegen de Heer Jezus, als de Heer Jezus dat tegen hem gezegd heeft, wat ik doe weet u nu niet, maar u zult het later inzien, zegt Petrus tegen hem, u zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Gebeurt niet. Wow. Dat is niet mis, Petrus. Maar de Heer Jezus blijft rustig. Die geeft hem geen verwijt. Die zegt niet, Petrus, neem me. Waar ben je mee bezig? Nee, die legt het uit. Die zegt tegen Petrus, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. De Heere Jezus wil het uitleggen wat er gebeurt in de voetwassing. De Heere Jezus wil uitleggen wat er gebeurt met de reiniging. Maar ja, dan is het ook wel weer zo, en dat vind ik het mooie van Petrus, dat hij aan de ene kant, hoewel hij er niets van begrijpt, aan de ene kant echt zoiets heeft van, ja, die taak die de Heere Jezus daar doet. Want dat, hè, want het is niet zo van, nee, maar hij zag zijn heiland. Hij zag degene van wie hij vond dat hij koning moest worden. Zag hij daar op zijn knieën liggen met een waterbak om zijn voeten, de voeten van Petrus, zijn voeten te wassen. Dat is het hart. Petrus kon het niet rijmen. Petrus snapte het niet. Hij had zoiets van, ja heer, maar u gaat toch mijn voeten niet wassen, zeg. Maar ja, op het moment dat de Heer Jezus dat dan gezegd heeft, van als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Nou, dan wil Petrus wel met zijn hele lichaam het voetenbad in. Dan zegt hij van, Heer Jezus, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Als dat te maken heeft met het deel hebben aan u. Als het te maken heeft met die verhouding die ik met u mag hebben. O Heer, dan alles. Want daar heb ik alles voor over. Want ik wil zo graag bij u zijn. Ik wil zo graag bij u horen. Ja, we kunnen heel verwijtend naar Petrus kijken. En zeggen, oh Petrus. Nou, maar wat zou uw reactie zijn? Als de heiland uw voeten zal wassen. En als hij bij u komt, ik kan me die reactie van Petrus zo voorstellen, maar ook dat op het moment dat de Heer Jezus zegt van, ja maar Petrus, als ik je voeten niet mag wassen, heb je geen deel aan mij. Dat Petrus dan zegt, ja maar Heer, dan helemaal. Dan wil ik zo graag dat u me helemaal wast, want ik wil helemaal van u zijn. En dan de wonderlijke woorden die de Heer Jezus uitspreekt. Jezus zei tegen hem, vers 10, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En dan zegt hij, en u bent rein, maar niet allen. Ja, dit snapten ze niet. Petrus had geen idee waar de Heer Jezus over sprak, omdat de Heer Jezus nog moest lijden, hij moest nog sterven, de Heilige Geest moest nog komen om dit soort lessen uit te leggen aan de Heer, aan Petrus en aan de discipelen. Maar het is wel een les die de Heilige Geest ook vanavond tegen ons wil zeggen, aan ons wil leren. En het is een les die kracht heeft, het is een les die Gods woord is, wat de waarheid is, wat de waarheid is die in ons hart mag landen. Het is zo vol. Want de Heere Jezus zegt, op het moment dat je eenmaal rein bent, ben je voor altijd rein. Voor altijd gerechtvaardigd, voor altijd geheiligd. U bent dan wederom geboren uit God en met Christus in God. Dat is de positie van de reiniging. En dat heeft alles te maken met het bloed van de Heer Jezus Christus wat gevloeid heeft op Golgotha. Voor uw zonde, voor mijn zonde. Dat is bijzonder. En daarom was het ook zo dat de hoge priester maar één keer zich helemaal hoefde te wassen. Op het moment dat Aaron werd, samen met zijn zonen werd, hoe moet ik het zeggen, ingezegend. Als hoge priester, als priester, toen moest hij helemaal gereinigd worden, toen moest hij helemaal gewassen worden. En daarna, in de dienst zelf, moest hij zijn handen en zijn voeten wassen. Telkens weer opnieuw. Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein en u bent rein, maar niet allen. Leven wij uit onze reiniging? Leven wij uit deze positie die de Heer Jezus Christus hier verwoordt en die de Heilige Geest van God ons wil duidelijk maken in ons leven? Dat wij geheiligd en gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus? Leeft u daaruit? Ja, als we verder gaan, dan zien wij dat het leven vanuit die reiniging zichtbaar wordt. Want wat is namelijk het punt dat de Heere Jezus zegt, je bent al rein, en dan spreekt hij over Judas, en u bent rein, maar niet allen, want hij wist wie hem zou verraden, daarom zei hij, u bent niet allen rein, omdat Judas zijn hart had gegeven aan de Satan, en zijn hart had opengesteld aan de Satan, zodat de Satan later in hem kan varen om hem, Jezus Christus, te verraden. Maar tegen de discipelen zegt hij, u bent rein. Want wat heeft hij tegen, tegen hen gezegd? Ik heb voor u gebeden. En hij heeft tegen de vader gezegd, vader, laat hen die u aan mij hebt gegeven niet verloren gaan. En dat doet u niet. Dat is de zekerheid. Maar, het is tweeledig. Aan de andere kant zegt de Heer Jezus wel, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. In een van de verklaarders las ik dat het gaat over de reiniging, totale reiniging, dat de bekering is, maar dat de dagelijkse bekering, je zou misschien beter, ik wil daar niet over oordelen, maar ik vond het wel mooi wat er geschreven werd, je kunt beter spreken van een dagelijkse reiniging. Een dagelijkse reiniging, en de Heer Jezus verbindt dat hier aan de voeten. Mag ik u vragen, wanneer heeft u voor het laatst uw voeten gewassen? Ja. Ja. Maar geestelijk. Geestelijk. Wanneer heeft u uw geestelijke voeten gewassen? De Heer Jezus, dat is wel mooi om te lezen in Efeze. In Efeze 5 staat er over de Heer Jezus, als het beschreven wordt, de relatie tussen vrouw, man, man, vrouw, Christus en zijn gemeente, dan staat er op een gegeven moment in vers 26 van Efeze 5, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Weet u, op het moment dat wij hier op deze aarde lopen, op het moment dat wij hier op deze aarde wandelen, moeten wij beseffen dat onze voeten vies worden. Dat wij zonde hebben en tekortkomingen hebben. Waarom? Omdat het niet volmaakt is waar wij nu vandaag de dag in leven. En hoe wij leven. En de Heer Jezus leert ons hier door de voetwassing dat hij tegen Petrus zegt van het is nodig dat je dagelijks je voeten wast. En Johannes zegt het in een van zijn brieven later zo dat je moet vragen om de reiniging, dat je zonde moet belijden. Ja, je bent vergeven. Je bent rein. En ik hoop dat we dat vanavond echt allemaal kunnen zeggen, dat u rein bent op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar het is zaak dat wij onze voeten reinigen. Dat wij onze voeten wassen. En dat wij onze voeten laten wassen door het woord van de Heere God. En vandaar ook, van is dat woord van de Heere God, wat wij hebben van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaringen 22 vers 21, echt gezaghebbend in ons leven. En hoe is dat zichtbaar? Laten wij ons gezeggen door het woord. Dat is een heel belangrijk punt. Als wij het hebben over de voetwassing, zegt de Heer Jezus, je moet dagelijks je voeten laten wassen. Dat betekent dat je telkens meer vanuit je heiliging gaat leven. Ja, God heeft ons geheiligd. Maar Petrus, Paulus, Johannes en anderen roepen ons op om ons leven te heiligen. Om ook echt te leven vanuit die heilige positie die we hebben gekregen. Vanuit die afgezonderde positie. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat dan verder. En dan zegt hij, dan gaat hij die voeten wassen. En dan in vers 12 staat, toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen, ziet u in wat ik u aan u gedaan heb. Ziet u dat in? Dat vraagt hij vanavond aan ons, aan u, aan jou. Ziet u in wat Jezus Christus gedaan heeft? Hij heeft zijn dagelijkse klederen afgelegd. En hij heeft het linnen aangetrokken. Dat linnen wat de hoge priester, lees Leviticus 16, de hoge priester aan had op de grote verzoendag om verzoening te doen. Dat heeft hij aangetrokken om de voeten van zijn discipelen te wassen. Om datgene waarmee mee de voeten van de discipelen besmeurd en bevlekt waren, om dat weg te wassen. Dat heeft de heiland gedaan. En dan vraagt hij aan de discipelen, en dan vraagt hij over de hoofden van de discipelen aan ons, begrijpt u nu wat er gebeurd is? Wat ik aan u heb gedaan. En dan gaat hij dat uitleggen, en dan zegt hij, u noemt mij meester en heren, en dat is terecht, zegt hij, want ik ben het. Maar als ik dan, als de Heere, als uw meester, u de voeten gewassen hebt, dan staat er, moet ook u elkaars voeten wassen. Ho. Stop. De discipelen hadden het er over wie er het belangrijkste was. Daar waren ze toch mee bezig. Lees Lucas 22 vers 24. En lees andere stukken. Ze waren toch bezig met hoe belangrijk ze waren en dat er altijd wel iemand onder hun stond. En nu zegt de Heer, hun meester, u moet zoals ik de Heer en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u bij elkaar doen. U moet elkaar de voeten wassen. En weet u wat onze geliefde broeder Paulus daarvan zegt in Efeze 4? Dan zegt hij, dat is de omvorming van uw denken. Dat is de omvorming van uw denken. Dat is Christus denken. Het is hier zo sterk woord, als hij op een gegeven moment zegt, ziet u in wat ik aan u gedaan heb, dan is dat net zoiets, je zou het kunnen zeggen, heeft dat echt bezit van u genomen, zoals een man en een vrouw één zijn. Die eenheid. Dat wat de Heer Jezus hier gedaan heeft, moet aan een christen kleven, dat moet een leven zijn van een christen. Begrijpt u het? Ziet u in wat ik gedaan heb? En de Heer Jezus zegt in vers 15, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. De Heer Jezus Christus is ons hierin voorgegaan. Hij was niet bezig met zijn positie. Hij was niet bezig met zijn status. Hij wist wie hij was. Daarom kon hij gewoon eerlijk en in alle openheid zeggen. U zegt van mij dat ik meester ben en Heere. Het is waar, ik ben het. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom of u begrijpt wat ik doe als uw meester en als uw Heere. En dat is dat ik uw voeten was. Dat ik vanuit de liefde die in mij zit, vanuit de nederigheid waarin ik wil leven, uw voeten was. En dat doet hij vanavond bij ons allemaal. Hij gaat vanavond met de waskom bij ons allemaal voorbij en hij zegt, wilt u uw voeten laten wassen? Wilt u datgene waarin u tekort bent geschoten, uw zonde belijden? Wilt u daarmee bezig zijn? Wilt u het loslaten dat u bezig bent met wie belangrijk is en wie niet? Dit is een essentiële zaak. Dit is een leven van Christus. Hij zegt, ik heb u een voorbeeld gegeven. En later zegt Paulus in de Galatenbrief, hoofdstuk 6 vers 2... vervult alzo de wet van Christus, dat wij degene die onverhoed in zonde zijn gevallen, terecht brengen bij Christus. Dat is voeten wassen. Dat we met elkaar bezig zijn, om als wij de zonde van de ander zien, dat wij met de ander bewogen zijn en de ander bij Christus willen brengen. Dat wij hem of haar de voeten wassen. Oh, wij zijn zo goed in het elkaar de oren wassen. Of misschien ben ik de enige daarin. Dat hoop ik. Dat is voor mij een les in nederigheid. Dat ik mijn heiland hierin volg. En dat ik zeg, Heer, leer mij dat ik de anderen de voeten was. Dat ik niet oordeel. Ja, dat ik datgene wat fout is, fout laat. Maar dat ik met de ander zo bewogen ben om de ander bij Christus te krijgen. Dat ik die nederige houding wil aannemen om de ander de voeten te wassen. En dan zegt hij in vers 17, als u deze dingen weet. Zalig bent u als u ze doet. Dat is een opdracht, dat is een motivering, een motivatie voor de discipelen. De Heer Jezus zegt, ja, het is, als u deze dingen weet, hij zegt, ja, dan weet u ze. Dat is vanavond ook zo. U kunt vanavond hier de deur uitgaan en zeggen, nou, weten we. Weer wat geleerd. We weten het. Maar wat maakt zalig, staat hier, wat maakt voorspoedig, als u het doet. Jacobus zou zeggen, je moet niet alleen hoorders van het woord zijn, maar je moet het ook echt doen in uw leven. Het is een vrucht van de bekering. Als u ziet, dat wat de Heer Jezus Christus in uw leven heeft gedaan, dat hij u van al uw schande, van al uw zonden, van de volledige straf, de toren van God heeft bevrijd. Lieve broeders en zusters, dan moet het u niet moeilijk vallen om in alle nederigheid, om in alle liefde de voeten van de ander te wassen. Omdat u daarmee Christus verhoogt. Degene die u zo lief en zo dierbaar is. Dat is een houding. Oh, wat zijn we blij en wat zijn we gelukkig misschien wel als we hier zeggen, oh, een mooie les. Hey. Maar, oh, wat zijn we, wat is het jammer en wat zal het zijn doel missen als God door zijn Heilige Geest niet doorwerkt in onze harten. Als we bewogen worden met de ander, zoals God in Christus bewogen is met ons. En als we niet naar de ander toe zouden gaan om de ander te voeten te wassen. Dat is onze taak. Dat is de vervulling van de wet van Christus. Niet om zelf een goed blaadje bij God te halen. Maar om de ander bij Christus te brengen. Om de voeten te wassen. En vandaar mijn vraag aan u. Wanneer heeft u uw voeten gewassen? Door het woord. Het badwater van het woord. Dat is zo nodig. Maar we kunnen hier weggaan en het mooi vinden, maar niets doen. En dan zegt de Heer Jezus in Lucas, wat noemt gij mijn Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg? Wie belijden we nou eigenlijk? Het is niet een aanklacht, maar het is een bewustwording. Als wij geloven in de Heer Jezus Christus, in alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Als God de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus in ons leven laat groeien, dan zien wij steeds weer onze heiland in de lieve, de gevende liefde, de opofferende liefde. Dan zien wij hem nederig om de ander te dienen. Wat zijn hoge positie ook was, ondanks dat hij meester was, ondanks dat hij de Heer was, hij kwam als slaaf. Hij liet zich vernederen. En waarom? Om ons uit die vernederende positie te halen. Ons uit de dood te halen. En ga niet zeggen, het lukt me niet. Dan gaat wel zeggen, het lukt me niet. Want het lukt u ook niet. Maar als Jezus Christus tegen Petrus zegt, na deze zult u het begrijpen, dan kunnen wij dit alleen maar door de kracht van de Heilige Geest en door de kracht van het woord. En wat betekent dat afzien van onszelf, opzien naar de Heer Jezus Christus en bidden of God door zijn Heilige Geest en door zijn woord ons dit principe in ons hart wil laten landen. Dan praten we niet over mensen, dan bidden we met mensen. Dan zijn we bewogen. Omdat we Christus willen verhogen. Dat is ons verlangen. En daarom, tot slot. Misschien is het goed om elkaar weg te sturen met twee vragen. En de eerste vraag zou dan mogen zijn. Uit deze geschiedenis zijn de liefde en de nederigheid van Christus zichtbaar in ons leven. En is het ons verlangen om de liefde en de nederigheid van de Heer Jezus Christus nog meer zichtbaar te laten worden in ons leven? Waarom? Omdat God daardoor heen wil werken om mensen die nu nog Christus niet kennen te trekken uit de duisternis tot het licht van zijn Zoon. Waarom? Omdat we weten dat de tijd nog kort is. Wij zien de tekenen van de tijd. Wij weten dat God een uur gaat stellen waarop hij verder gaat met deze wereld. Om te komen bij het eind. Daarom. En ik zeg het tegen mezelf. En misschien ook tegen u of tegen sommigen van u. Laten wij in Gods naam. Dit serieus nemen. Dit in ons hart laten landen. En God vragen of hij door de kracht van zijn Heilige Geest, door de kracht van het woord, de liefde en de nederigheid van Christus in ons leven wil uitwerken tot redding van anderen. En de tweede vraag zou dan mogen zijn, uit dit stuk, zijn wij werkelijk bereid om de voeten van de ander te wassen? Zijn wij bereid, lieve broeders en zusters, om de voeten van de ander te wassen? En hier in deze zaal, misschien is het nog veilig hier. Kunnen we zeggen, ja. Ja. Daar ben ik wel toe bereid. Maar als het onze eigen bereidheid is, en onze eigen willen, en het niet komt door de kracht van de Heilige Geest en door het woord en door het verlangen wat God in ons uitwerkt. Dan wordt het een eigen werk en dan doen we er misschien eentje en dan houdt het op. Maar laat God het uitwerken dat wij bereid zijn om elkaars voeten te wassen. Maar dan, dit was 2, A was dit, en er zit 2B bij. Want als we bereid zijn en belijden tegenover, niet tegenover mij, u hoeft helemaal niets tegen mij te zeggen. Maar als we bereid zijn en tegen de Heer uitspreken. Heer, God van het leven. Ik ben bereid om de voeten van de ander te wassen. Werk het uit in mijn leven. Dat is vraag 2. B. Wanneer gaat u het doen? Wanneer gaat u het doen? Als u de bereidheid uitspreekt om de voeten van de ander te wassen, om daarmee Christus te verheerlijken, zal God altijd mensen op uw pad sturen waarvan u de voeten kunt wassen. Altijd. Waarom? Omdat we een levende God hebben. En omdat God serieus is. Zijn de liefde en de nederigheid van Christus zichtbaar in ons leven? En zijn we bereid om de voeten van de ander te wassen? En wanneer gaan we dat doen? Wanneer beginnen we ermee? De Heere zegene u, ons allen. Amen.